Goedemorgen allemaal, u hier in de Bethelkerk en u allen thuis. Hartelijk welkom op deze Hemelvaartsdag. De voorganger vandaag is onze pastoor Annabel de Jong. De organist is Guus Korpershoek. Lector is Kobi van der Vlies. En Rob van Herwaarden zingt de liederen in deze dienst. Namens de kerkenraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
Spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid zij ons allen van God de Vader, Jezus zijn Zoon en in de kracht van de Heilige Geest. O God, keer u om naar ons toe en doe ons weer leven met hart en ziel. Laat ons, o Heer, uw liefde zien en geef ons amen.
Besuchen wir ihr Angesicht.
Misschien heeft u thuis meegezongen. Hier zag ik enkele monden bewegen. Ik begrijp dat het heel moeilijk is. Ik ben dankbaar voor Rob dat hij voor ons zingt. We gaan samen het Kyrie gebed ook bidden. En ik heb een gebed uitgezocht van dominee Maarten Klokke. Een stukje daarvan. Dat ze geschreven heeft speciaal voor hemelvaart. Laten we dus samen bidden. O God, soms is het alsof een wolkendek u aan onze ogen onttrekt. Dan richten wij onze ogen wel op de hemel, maar breekt er geen licht door. We staan op en gaan slapen. Alles gaat gewoon door. En tegelijkertijd missen wij iets. Ons leven is zo vlak, zo zonder schitterende momenten. Mag de wind van uw geest dan opsteken, om de wolken uiteen te drijven en ons opnieuw gevoelig te maken voor de zon van uw nabijheid. Hier in uw huis gaat de hemel soms wel open. Dan is er een lied dat ons raakt, of een woord dat ons licht geeft. Een begin van vertrouwen komt in ons op. U laat toch niet los wat uw hand begon. Mag de wind van uw geest ons dan ook hier buiten een deurtje in de rug geven, om ons vertrouwen te versterken. Zo bidden wij, Heer, ontferm u. Amen. Wij horen de schriftlezing uit Handelingen.
In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het Koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan nu binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en tot de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkeren als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden, Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon de ijveraar en Simon en Judas de zoon van Jacobus. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.
Dankjewel. We hebben net gehoord uit het boek Handelingen. In het Duits heet dat de Apostelgeschichte. Het is dus het verhaal van de apostelen. Het is eigenlijk een soort voortzettingsverhaal van het evangelie van Lucas. Deel 2 als het ware. En deel 1, soms heb je dat in je boeken, in je boekenkast heb je deel 1 en deel 2. Deel 1 is het verhaal van Jezus naverteld. 4 versies van het Jezus' levensverhaal hebben in onze Bijbel gered. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En één daarvan, dat is dus het evangelie volgens Lucas. En hij vertelt van het leven en van het werken van Jezus. Het tweede boek, dat is wat wij noemen de Handelingen. Het verhaal gaat verder. Het gaat verder nadat Jezus is opgestaan. Na zijn dood en na zijn opstanding. Na Pasen. Na Pasen, naar hemelvaart toe, naar Pinksteren toe. En dan, na de verspreiding van het geloof over Palestina helemaal tot Rome. En einde van de wereld. Ik zat net te denken toen ik jou hoorde lezen, wij hier zijn het einde van de wereld. Even voor de perspectief. We lezen hier reisberichten en verhalen. En het is niet alleen maar bedoeld als een soort geschiedenisboek, maar ook om deze jonge kerk te bemoedigen en te bevestigen. Waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Het mogen dus heel duidelijk zijn dat het verhaal dat wij lezen niet geadresseerd is aan witte mensen in Europa in het 21ste eeuw. Maar dat betekent niet dat we daar niet van kunnen leren. Lucas was vermoedelijk een arts, dat nemen we aan uit andere dingen die hij schrijft. En als een goede arts het betaamt, heeft hij aandacht voor het persoonlijke verhaal van mensen. Hij laat ons soms de wereld zien uit een perspectief van diegene die hij beschrijft. Niet iemand die van een afstand toekijkt en noteert wat hij ziet. Nee, hij kruipt in diegene. Hij is ook niet iemand die haast heeft in zijn pen. Als je Marcus leest, dan lees je en toen, en toen, en toen, kom je aan op adem. Nee, bij Lucas hier, die geeft zijn lezers tijd. Hij geeft ook ons tijd. Maar zo vaak in Bijbelse boeken staan wij voor de uitdaging om die vertaalslag te maken. De vertaalslag naar de huidige tijd. Want in die taal, er zit een onderliggende, elke taal, zit een onderliggende betekenis die pas echt tevoorschijn komt als je de achtergrond kent. En dat dan vertalen in het 21ste eeuw Nederlands is best wel een uitdaging. Lucas schrijft hier dus niet expres in een geheime code. Hij gaat er gewoon van uit dat zijn lezers en luisterers dingen die gewoon zijn ook gewoon snappen. Dat snap je toch? Dat zijn dingen in een cultuur, niet alleen maar in een cultuur in een land, maar ook in een kerkcultuur bijvoorbeeld, of in een cultuur van een vereniging, die zijn er gewoon, die worden niet uitgelegd. Als ik zou beginnen, zouden we dan morgen nog staan van de vele, vele verhalen die ik als allochtoon in Nederland heb, waar ik stond met verbazing te kijken. Dus ik stond een beetje over na te denken, wat zal ik vertellen? En een van die dingen, helemaal in het begin toen ik hier kwam, was mijn eerste Nederlandse verjaardag. Dan kom je daar, de hele woonkamer is omgebouwd en iemand feliciteert mij. Maar ik ben niet jarig. Nee, dat hoort zo. En dan zit je dus in die kring en je krijgt één kopje koffie en je krijgt één stukje taart. En ik zie jullie knikken. Want dat is toch gewoon zo? En dat zijn dingen die worden niet uitgelegd, want ze zijn gewoon zo. En dan heb je dat dus ook in dat verhaal dat we lezen in de Bijbel en heel veel verhalen. Die zijn gewoon zo. Dan staan we dus nu voor de uitdaging het dat te nemen van de dingen die gewoon zo zijn. 2000 jaar erbij te tellen. En dan ook nog een cultuurverschil mee te nemen. Dat is best een uitdaging. Maar ik wil een poging wagen. Dat dachten jullie al. Lucas plaatst hier zijn verhaal 40 dagen na de opstanding. En dan weer 10 dagen later vertelt hij het verhaal van de uitstorting van de Heilige Geest. Ons eigen Pinksterfeest, dat we ook dit jaar weer gaan vieren. Maar zover zijn we vandaag nog niet. Zijn lezers en luisteraars horen en lezen 40. En dan weten ze dat meer bedoeld is dan 40 dagen van 24 uur. Er is meer onderliggend dan die puur chronologische betekenis. Er ligt iets diepers onder. Want in die 40 herinneren ze zich aan die 40 woestijnjaren. Een volk dat tijd nodig had om een volk te worden. Om bij elkaar te groeien. Voor ze dan het beloofde land in mochten trekken. Dat was één generatie toen de tijd. Soms duurt het wel langer, wel een generatie lang, om gebeurtenissen die in het collectieve geheugen zijn te verwerken, om dat een plek te geven. Dus 40 woestijnjaren. Of de 40 dagen die Mozes op de berg verbracht. Ik las een Facebook-post. Mozes was dus de eerste man die iets van een wolk op een tablet ging plaatsen. Maar goed, Mozes was dus boven op die berg 40 dagen en heeft de woorden van God ontvangen. Blijkbaar heeft het luisteren naar God ook even tijd nodig. En dan hebben we nog Jezus in de woestijn. 40 dagen. We lezen of dat hij van Satan verleid wordt. En hoe hij hem weerstaat. Die woestijndagen, die moeilijke dagen voor hem, zijn markeren het begin van zijn werk. Van zijn bediening. En ook vandaag lezen wij dat de discipelen 40 dagen de tijd krijgen om te wennen aan een nieuwe situatie, om hun geloof weer bij elkaar te sprokkelen. En Jezus laat ze nooit alleen in die tijd. Hij blijft hun verschijnen. We hadden het daar nog laatst over. Op de paaskaars zien we het verhaal van de Emmausgangers. Of van de groep mannen die in de bovenkamer in gesloten deuren waren. Er zijn verschillende verhalen van hoe Jezus elke keer weer verschijnt. Hij laat ze niet alleen. Hij laat ze niet alleen uitzoeken. Hij blijft hun nabij in dat nieuwe normaal. En als hij dan in ons verhaal vandaag, waar we het vandaag over hebben, zijn laatste instructies gegeven heeft, en zijn apostelen zien hem naar de hemel gaan, dan staren ze naar boven. En dan kunnen ze hun ogen eigenlijk niet geloven. Van de mannen, die staren naar boven. Daar staan ze dan. En Jezus is weg. Als je ergens staart, dan zie je niets meer om je heen. Dan heb je een soort tunnelblik. En hier hebben we net gehoord, in het lied, blijf niet staren naar wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden. Staren wat er niet meer is, wat je kwijtgeraakt bent. Staren naar het verleden. Dan zie je niks anders meer. Dat staren, dat kan je zo bezighouden. Al die dingen die er niet meer zijn, die je kwijtgeraakt bent. En in deze huidige tijd lijkt het wel alsof we zo veel kwijtgeraakt zijn. Dingen, verhalen, gebeurtenissen, al dat van het verleden kan ons vasthouden. Al onze aandacht opslikken. Dan zijn we zo gefocust op dat wat we kwijt zijn, op dat wat we verloren hebben, dat we niets meer waarnemen. Het lijkt dan wel alsof het verleden ons gevangen houdt. Bezit neemt van ons. In de laatste 1,5 jaar is dan ook alles anders en missen we dingen die er niet meer kunnen zijn of niet meer zijn en die we graag zouden willen, die we misschien kwijtgeraakt zijn. En de verleiding is o zo groot om hierin te blijven hangen. En dan, als u goed geluisterd hebt, zingt Rob verder. Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen. Merk je het dan niet? De discipelen krijgen de opdracht. Daal van de berg af. Ga terug naar je eigen leven. Ga naar Jeruzalem. Dus niet zo ver weg. En doe dat met de belofte dat je kracht zal ontvangen. Je gaat straks voor jezelf nu nog onvoorstelbare dingen doen. Want, geloof het of niet, je zal van mij vertellen, zegt Jezus, in Jeruzalem, in Judea, zelfs in Samaria en tot het einde der aarde. En ook hier laat ik je niet alleen, maar blijf niet treuren om wat je verloren hebt, wat er niet meer is, maar richt je op de toekomst. In Jeruzalem aangekomen gaan de discipelen naar de bovenkamer waar ze verblijven. Daar zijn ook hun herinneringen. Daar waren ze samen met Jezus. Daar hebben ze gegeten en verhalen verteld, grapjes gemaakt, geluisterd. Maar daar staan ook bijzondere dingen op hun te wachten. Wij weten dat al, maar zij weten dat nog niet. Ze zijn daar dus met een groepje vrouwen, die worden heel even nog genoemd. Ze zijn er samen, vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed. Blijf niet staren. De belofte van het koninkrijk van God is er. Ik zal iets nieuws beginnen. Maar blijf niet star en bewegingsloos omhoog staren en hopen dat hij het wel oplost. Kom in beweging, daal af en zorg ervoor dat het nu al een beetje werkelijkheid kan worden. En datzelfde wat voor de discipelen telt toen, geldt ook voor ons vandaag. Dat we niet blijven staren naar de dingen die we kwijt zijn. En begrijp me niet verkeerd, ik zeg niet dat het makkelijk is en even snel gaat. Maar als je alleen maar bezig bent met wat je kwijt bent, of op het verleden gericht, dan is er geen ruimte meer. Ga terug naar je leven. Laat het nu al werkelijkheid worden. Vertrouw op de belofte dat je kracht zal ontvangen. Vertrouw op je eigen ervaring dat hij je nooit in steek zal laten. Want, zo zegt Jezus, ik ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen. Merk je het dan niet? Het is aan ons vandaag om deze werkelijkheid gestalte te geven. Laten we niet staren wat er niet meer is, niet wachten tot hij het wel oplost, maar laten we die berg afdalen. Laten we ons vullen van de Heilige Geest en samen aan de slag gaan. Het is namelijk aan ons om het koninkrijk hier op aarde werkelijkheid te laten worden. Want hij is al iets nieuws begonnen. In jou en in mij. Amen. Zullen we samen bidden? Vandaag is een bijzondere dienst, zo midden in de week. Een uitgelezen kans om stil te staan bij waar we mee bezig zijn de hele tijd. Waar is onze focus? Waar wandelen onze gedachten naartoe? Misschien is er dankbaarheid voor het ontvangen vaccin. Misschien onzekerheid. Hoe lang gaat dit nog duren? Wanneer ben ik aan de beurt? Misschien ook diepe bezorgdheid en innerlijke stress. Nu dat na zo lange tijd er een nieuw normaal aan zit te komen. Misschien is er rouw. Een diep gemis. Moest je afscheid nemen van iemand en is loslaten moeilijk. Maar ook een gemis van de dagelijkse dingen, ontmoetingen, vriendschappen, het zingen, ga zo maar door. Misschien, vul het zelf maar in. En hebben we in al dit dan ook nog oog voor de ander? De medemens dicht bij mij? En wat is er met de mensen ver weg? We bidden voor de mensen in India, waardoor zuurstoftekort onnodig mensen lijden en overlijden. We bidden voor Israël en Palestina. We bidden voor... Ja, waar bid jij voor? Al deze gebeden bidden wij in uw naam. Heer, hoor ons. En we sluiten af met onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede is voor de protestantse gemeente te Vlaardingen. Bij de uitgang liggen nog de enveloppen voor de Pinkstercollecte. Het zou fijn zijn als u een stapeltje wilde meenemen.
God je zegenen met de moed om los te laten. Mogen God je zegenen met het vertrouwen in een toekomst. Een toekomst waar God nooit los zal laten. Mogen God je nabij zijn als je de eerste stappen waagt. En mogen God ons zegenen als we op weg gaan naar Judea, Samaria en het einde van onze wereld. Ga nu in vrede, in vertrouwen. Thank you.